En bij Geweldloos Verzet gaat het niet over het controleren van het gedrag van je kind, maar veel meer over, oké, ik zorg dat ik kalm blijf. Ik ga zorgen dat ik niet ga schreeuwen, dat ik niet al die oude koeien uit de sloot haal, dat ik niet ga dreigen. Ik ga niet meteen reageren, meteen straffen. Ik ga eerst ademhalen, even overleggen, desnoods een time-out nemen. Ik ga mezelf in controle houden. En dan ga ik vanuit mijn relatie bedenken, wat vind ik nou belangrijk? Wat zou ik nu als goede ouder moeten willen voor mijn kind? En wat kan ik dan doen?
Mijn naam is Evert-Jan Pieters en ik ben persvoorlichter bij de Forensische Zorgspecialisten. Als Forensische Zorgspecialisten, waar de Van der Hoeven Kliniek en de Wagen onder vallen, leveren we een bijdrage aan het veiliger maken van de maatschappij. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Jeugdbehandelaren van de Waag hebben vaak te maken met kinderen en jongeren die extreem gedrag vertonen waarbij ouders de grip op de situatie zijn kwijtgeraakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om agressief en gewelddadig gedrag. Om de vaak machteloze ouders een praktische handleiding mee te geven, wordt vanuit de Waag de methode Geweldloos Verzet toegepast. In deze aflevering hebben we het over wat Geweldloos Verzet inhoudt en hoe het kan bijdragen in het herstel van de relatie tussen ouders en kind. We hebben dit gesprek met Mente en Chitta. Leuk dat jullie er zijn. Kunnen jullie vertellen wat jullie doen bij de Waag?
Ik ben Mente Schruitenboer. Ik ben werkzaam binnen de zorglijn Jeugd. Dat doe ik op de vestiging in Rotterdam. En ik werk daar als behandelaar en tevens teamleider.
En ik ben Chitta Postma en ik werk bij de Waag Amsterdam. En ik werk op dit moment bij de afdeling huiselijk geweld als gezinspsycholoog en systeemtherapeut.
Hoe is het om te werken met deze cliënten?
Het is een zeer dynamische doelgroep en dat maakt het werken juist leuk. Ik hou juist zelf persoonlijk heel erg van die dynamiek. En je hebt jeugd niet in de zin alleen maar te maken met de jongeren zelf, maar juist met de hele context. Hè. Dus vaak werk je met hele gezinssystemen. En de verschillende perspectieven die in zo'n systeem zijn, die neem je eigenlijk ook allemaal in de behandeling mee. Dus wat het bijzonder maakt om juist met jeugd te werken, is de context waarin het gedrag plaatsvindt. En daar moet ook een behandeling op gericht worden.
Oké. Okay. Chitta, zie je dat ook zo? Of,
Zeker. Ik zat even te denken aan wat ik nu merk. Ik werk sinds een tijdje meer bij de afdeling huiselijk geweld. Dus dan kom je soms in dezelfde gezinnen terecht. Of in gezinnen met jongere kinderen of stellen die gewelddadig zijn naar elkaar. Of ouders naar kinderen. Of, nou ja. Inderdaad, het dynamisch vind met de jeugd en jongvolwassenen is dat ze misschien ook soms wat impulsiever kunnen zijn. Dus dat maakt het af en toe wat spannender wat er kan gebeuren. Dat maakt het heel dynamisch. En inderdaad in de context dat er veel aandeelhouders zijn. Hè, je hebt vaak een jeugdrecruiteerder, een jeugdbeschermer, iemand van school, een leerplichtambtenaar, die allemaal wat vinden en wat willen. En er is vaak al een hele geschiedenis geweest voordat mensen bij de Waag en bij Vast terechtkomen. Dus dan staat er vaak al heel veel druk op de ketel. En is het voor ons ook best een ingewikkelde taak om dan te zeggen, jongens, we moeten eventjes weer vertragen. Wat gebeurt er hier nu eigenlijk allemaal?
Ja. Je noemde FAST.
Ja.
Waar staat FAST voor? Wat is dat?
FAST, dat is forensisch ambulante systeemtherapie. We zijn vroeger begonnen met MST, multisysteemtherapie. En op den duur hebben we een uitbreiding gedaan zelf binnen de Waag naar forensisch ambulante systeemtherapie. Dus waarin we iets meer kunnen aanbieden.
Het forensisch oogmerk, denk ik, dat we dat heel duidelijk specifiek belichten, denk ik, binnen het VAST-programma.
Ja, ja. En we hebben Geweldloos Verzet binnen het programma van VAST.
Dat is een standaard onderdeel.
Ja.
Ja, mooi bruggetje, want daarvoor zitten we hier vandaag met elkaar. Wat houdt de methode Geweldloos Verzet precies in?
Methode Geweldloos Verzet richt zich wat meer op een verbindende stijl van opvoeden, maar ook met situaties omgaan. En wat we in de praktijk vaak hebben gemerkt is dat de gezinnen waar we komen, daar wordt de machteloosheid bij ouders zo enorm gevoeld. Dat ouders in het verleden vaak van alles hebben geprobeerd, maar wat onvoldoende heeft geholpen. Je ziet toch dat er echt wel veel contactverwijdering is tussen de ouder en de jongeren. En dat spekt natuurlijk ook die machteloosheid. En wat we zelf hebben ervaren door, sinds de komst van het Geweldloos Verzet, toen Geïma Meer eigenlijk zijn intrede deed en het boek hier ook in Nederland heeft uitgebracht, is dat best wel snel omarmd hier binnen de Waag. En zijn we ook maar gaan experimenteren met de methode. En we hebben daar best wel veel effecten van gezien. En in de kern stap je een beetje af van, eigenlijk klassieke model van straffen en belonen. en richt je veel meer op verbinding en kijk je op een andere manier naar autoriteit. En dat is in de kern ook het krachtige middel, zeg maar, van de methode geweldloos verzet.
Hoe zie je dat terug in de praktijk qua ervaring, qua resultaten? Het is een methode die best wel wat van jullie vraagt als behandelaar. Dus ik kan me best voorstellen dat er ook op een gegeven moment een ommezwaai is geweest toen dat eigenlijk werd geïntroduceerd. Wat zie je in de loop van de tijd voor resultaten?
Ik denk wat het grote verschil is met wat we eerst moesten doen, is dat we niet meer beginnen met een gedragsplan, met een beloningssysteem, waarin vaak machteloosheid eigenlijk vergroot werd. Want wat vaak gebeurt met zo'n beloningssysteem is de beloning, het effect van de beloning vervaagt sneller. Dus of de beloning moet aantrekkelijker worden. Nou, dat worden soms buitensporige beloningen.
Zoals?
€50 geven als je een dag naar school gaat. Je hebt ouders die dat soort beloningen op een gegeven moment gaan bedenken, omdat ze denken, ja, ik wil zo graag dat mijn kind eens een keer. Of dat de consequenties steeds zwaarder worden, waardoor je eigenlijk steeds meer die relatie beschadigt die al zo beschadigd is. En bij geweldloos verzet gaat het niet over het controleren van het gedrag van je kind, maar veel meer over, oké, ik zorg dat ik kalm blijf. Ik ga zorgen dat ik niet ga schreeuwen, dat ik niet al die oude koeien uit de sloot haal, dat ik niet ga dreigen. Ik ga niet meteen reageren, meteen straffen. Ik ga eerst ademhalen, even overleggen. Desnoods een time-out nemen, maar ik ga mezelf in controle houden. En dan ga ik vanuit mijn relatie bedenken, wat vind ik nou belangrijk? Wat zou ik nu als goede ouder moeten willen voor mijn kind en wat kan ik dan doen? De teksten zijn veel meer, als ik vanuit mijn liefde voor jou zie dealen op straat, nachten weg zie, daar kan ik niet mee akkoord gaan. En ik zou geen goede ouder zijn als ik jou dat zomaar laat doen. Dus ik ga me daartegen verzetten. En ik ga alles doen wat ik kan bedenken. Ik ga niet meer schreeuwen, ik ga je niet slaan, ik ga niet meer dreigen, ik ga je niet meer buitensporig straffen, maar ik ga wel met iedereen die ik nodig heb, ga ik betrekken om samen na te denken over wat we hiermee kunnen. En ik ga alles doen wat in mijn macht ligt om jou te stimuleren om een andere keuze te maken. En dan doe je het vanuit de relatie en vanuit liefde en niet vanuit een gedragsplan wat je door een deskundige gezinsbehandelaar is opgelegd.
En blijkbaar is ook van nature hebben we blijkbaar toch ook een soort van behoefte om de ander te willen controleren. En dat zie je vaak bij ouders terug. En het lukt in die momenten en de situaties waarin wij terechtkomen als behandelaar, is dat zo het geweld wat vaak plaatsvindt of het gedrag wat de jongeren laat zien, dat is vaak zo groot dat de illusie om dat te kunnen controleren, dat het voelt zo ver weg. En de methode reikt echt een andere manier aan, waarin de focus veel meer ligt op controle op jezelf in plaats van controle op de ander. En daar geven we handvatten voor van hoe doe je dat? En hoe zorgt dat voor een verdieping in die relatie? En hoe zorg je weer dat je weer deel kan nemen aan het leven van je kind en daar weer plek in neemt?
En wat is volgens jullie de kracht van de methode?
Ja, de kracht zit denk ik dus juist in dat de controle, dus de focus veel meer bij jezelf ligt. En daardoor het makkelijker vol te houden is. Het minder frustratie geeft als het niet lukt.
Dan bedoel je de jongeren?
Nee, bij jezelf bedoel ik meer als ouder. Okay. Dus wij werken in de geweldloos verzetmethode altijd specifiek met ouders. In onze behandelingen zie je vaak dat jongeren niet altijd komen opdagen, niet altijd mee willen werken in de behandeling. En daarin wordt vaak de machteloosheid, zowel bij ouders als bij hulpverleners, vaak gevoed. Van, ja, zie je wel, hij komt niet, dus we kunnen niks. En dan kan je uiteindelijk alleen maar escaleren richting, we geven het op. En de methode geeft toch weer handvatten dat er wel iets mogelijk is. En kijken, hoe kom je toch weer bij die jongeren dichterbij te staan? En hoe krijgen die toch weer in verbinding?
Ja. Okay. Dat is mooi wat je zegt, Mette, want het is ook, als je uitgaat van het controleren van het kind wat niet meewerkt en je gaat belonen en het werkt niet en je gaat harder straffen en het werkt niet, dan kom je uiteindelijk bij nog meer verwijdering, nog meer beschadiging van die relaties en uiteindelijk vaak meer agressie tot het vaak op een punt komt dat iedereen gaat zeggen, ja, dit kan niet meer, dit kind moet helaas tijdelijk ergens anders gaan wonen. Nou, dan ga je ook al snel richting bijvoorbeeld een gesloten jeugdzorginstelling waar kinderen vaak ook weer verder getraumatiseerd worden door wat ze daar weer meemaken. Dus het herstel en van de verbinding is eigenlijk steeds verder weg. Die lijn wordt steeds dunner. En dit is wel een manier waarop ouders weer kunnen ten eerste zelf verantwoordelijkheid nemen, ook expliciet naar hun kind over wat ze zelf doen. Nou, dan ontstaat er meteen meer draagvlak vaak bij kinderen om te luisteren. Wat heeft mijn vader of moeder eigenlijk te zeggen? En dus veel meer vanuit die verbinding, hè, die verbinding steeds blijven zoeken, dat het doel is, in plaats van mijn kind moet gaan luisteren en mijn kind moet gaan doen wat hoort. En dan is het de bijvangst vaak dat een kind meer gaat doen wat gewenst is. Maar het primaire doel is juist die verbinding houden en vanuit daar kijken, wat leeft er eigenlijk bij dat kind? Wat zit er eigenlijk achter dat gedrag?
Zou je kunnen zeggen dat de methode ook voorkomt dat zo'n jongen uiteindelijk naar een gesloten inrichting moet worden gestuurd?
Ik denk wel dat dit als basishouding absoluut bijdraagt aan de-escalatie en het voorkomen van uithuisplaatsing.
Ja. Ja. Okay. Ja. Mooi om te horen. Ja, net vlak voor dit gesprek, Tjitte, gaf je ons een mooie tekening. Die heb ik hier voor me. Het is een soort Griekse, Romeinse tempel eigenlijk. 5 pilaren met de 5 pijlers van geweldloos verzet. We hadden het net al even over de-escalatie, 1 van de pijlers. Er zijn er nog 4 andere. Zouden jullie die eens kort kunnen toelichten en beschrijven?
Ja, het geweldloos verzet hebben ze ook een mooie format, zeg maar, met de 5 pijlers. De eerste is vaak toch wel de aanwezigheid. We trainen ouders ook van hoe kunnen ze weer plek innemen in het leven van hun kind. Wat we vaak zien, in het klein, is dat op het moment dat een jongere thuiskomt, direct vertrekt naar zijn kamer. Ouders durven een kamer niet meer te betreden. Het voelt een beetje als het eigendom van een kind zelf. En hoe kan je in het klein daar weer plek innemen? Dat begint bijvoorbeeld door een kopje thee te kunnen brengen of op een andere manier weer contact te zoeken in huis. Maar je ziet het ook wat groter, dat ouders ook niet meer de plekken bezoeken waar hun kinderen komen. En dat zijn de hangplekken, et cetera. Met ouders kijken we weer van op welke manier kan je toch weer aanwezig zijn in het leven van je kind, op meerdere manieren. En dat kan natuurlijk via social media, dat kan natuurlijk online, maar dat kan ook fysiek.
En de andere, de pijlers?
Ja, de-escalatie noemde je al. Ja. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. In de gezinnen waar we komen zien we heel veel escalatie voorkomen. Dat kan zijn met geweld of dat jongeren dreigen met geweld omdat ze iets voor elkaar willen krijgen. Ouders daarin inschikken of zelf geweld teruggebruiken. Dus we geven in eerste instantie ook weer uitleg over die escalatiepatronen bij ouders. Door rollenspel, door inzicht te krijgen van hoe ziet die dynamiek tussen jou en je kind eruit. En we zoeken dan vervolgens ook met ouders om te kijken hoe kan je nou de-escaleren. In de regel komt het vaak ook wel over hoe neem je een time-out. Dus hoe zorg je nou dat in het heetst van de strijd je niet verder gaat escaleren. En wat je in de regel dan ook wel weer ziet is dat ouders zeggen maar dit is mijn huis. Mijn kind moet nu vertrekken als het zo hoog oploopt. Hij moet naar zijn kamer of hij moet maar even weg. En we proberen daarin te kijken, jij bent verantwoordelijk. Jij bent degene die daarin verstandige keuzes moet maken. Dus soms is het ook nodig om zelf even weg te stappen, zodat het niet verder kan escaleren. Dus op die manier kijken we met ouders, wat is voor hun dan een oplossing om weg te stappen uit zo'n situatie.
En hebben we nog herstel van relaties?
Ja. Herstel van relaties, wil je er wat over zeggen, Tjitte?
Ja, dat gaat denk ik heel erg over dat ouders verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen aandeel. En dat moeten valideren wat hun kind heeft meegemaakt. Er zijn vaak, als mensen bij de waag komen, bij vastkomen, dan is er vaak al heel veel geprobeerd, heel veel ingezet, zijn heel veel escalaties geweest, zijn heel veel heftige dingen gezegd of contacten verbroken of... Dus het herstellen van die band, dat je daar de moeite voor doet. Eigenlijk ook in combinatie met dat aanwezigheid, dus dat kopje thee wat mensen net noemt. Van, ook al is het heel erg ongemakkelijk het contact, toch proberen contact te maken. Toch vragen naar hoe gaat het met je. En toch misschien te proberen te praten over die dingen die verkeerd zijn gegaan. Ik wil heel graag dat we met elkaar verder komen. Dat je steeds wel die ingangen blijft zoeken. En een andere collega zei een paar weken geleden, het is nooit te laat om excuses aan te bieden aan je kind. En dat vond ik een hele mooie zin. Ja. Want er zijn ook heel veel ouders die dat heel moeilijk vinden en waarschijnlijk heel eng vinden. En zelf vaak ook niet hebben meegemaakt dat hun ouders, die misschien ook wel gewelddadig waren of overbelast waren, op wat voor manier dan ook, daar verantwoordelijkheid voor namen. Daar gaat herstel van relaties over. Dat je continu continu expliciet maakt dat die relatie er is en dat die belangrijk voor je is.
En ook dat ook ouders fouten mogen maken. Ook ouders zijn niet veilbaar in die zin. En je kan er altijd op terugkomen. Ik heb fout gehandeld, ik had het anders moeten doen. En wat je zegt, excuses aanbieden. Maar het zit ook in die kleine momenten door weer even lieve berichtjes te sturen of succes te wensen voor een schooldag of dat soort momenten eigenlijk weer...
Echt die hele kleine dingen eigenlijk, hè?
Die zijn het meest waardevol. Ja, en je merkt wel dat ouders zo in die rancune zitten. Ja, maar gisteren is dit gebeurd, ik ga dat niet doen. En binnen het geweldloos verzet helpen we ouders om toch over die drempel heen te kunnen stappen. En dat soort gebaren eigenlijk weer te maken naar hun kind.
Ja. Daar hebben we ook wel oefeningen voor, waarin ze toch proberen het monster wat ze zien in hun hoofd als ze aan hun kind gaan denken inmiddels, dat ze daar weer de kwetsbaarheid van het kind weer, dat ze daar weer contact mee kunnen maken. Van, oh ja, mijn kind is misschien wel heel erg bang of getraumatiseerd of verdrietig.
Noem eens zo'n oefening.
Nou, je hebt bijvoorbeeld de imaginaire zorgzame dialoog, waarin je met ouders eigenlijk een soort mindfulness gaat doen, waarin ze zich gaan voorstellen dat ze dat herstel van die relaties gaan uitvoeren. En hoe zou het zijn als je dan toch naast je kind gaat zitten, dat je toch eens gaat vragen hoe het gaat, even laat merken. Wat, hoe zou je kind dan kunnen reageren? Nou ja, je gaat op zoek naar die eigenlijk de rust in een ouder. Vaak zijn het ook mensen die heel lang heel gespannen zijn. Dus om weer te zoeken naar hoe kun je weer met een kalm brein naar je kind kijken. En is er dan ergens nog dat beeld van je kind toen hij klein was? Heb je daar nog beelden van? Heb je daar misschien foto's van? Kun je nog herinneren dat het ooit niet aan de hand was?
Het is mooi in de zoektocht om naar die ankerpunten, hè, zoals je kind vroeger zag, nog onschuldig en daar andere ideeën bij had van. En dat probeert dat vijandbeeld wat er nu zo overheerst om dat weg te halen. Dus weer je kind met zachtheid tegemoet te treden. En vaak helpt het door ook weer situaties van vroeger terug te halen, waarin het nog wel aanwezig was. En daar weer de ankerpunten weer te verstevigen, zodat een ouder ook weer op die manier naar hun kind kan blijven kijken.
En dan zie ik de vierde pijler, support.
Ja, support is een hele belangrijke en het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant omdat wij ervan overtuigd zijn dat je het nooit alleen kan doen. Dus je zoekt support voor het hele systeem. Dus niet alleen support voor ouders, maar dat kan ook support zijn voor de jongeren. Het liefst zeker. En vaak gaat het over familie. En die zowel steunend kunnen zijn naar de ouder van, goh, wat er nu is gebeurd, ja, daar sta ik niet achter. Maar wil je erover praten? Hey, weet dat je altijd bij me aan kan kloppen. En tegelijkertijd heeft het ook een andere functie, is als het vaak over geweld of problemen in een situatie gaat, dan speelt er vaak schaamte. Waardoor de problemen niet altijd aan de grote klok worden gehangen. En het doorbreken van die anonimiteit helpt je ook om bijvoorbeeld geweld te deescaleren. Je ziet vaak op het moment dat er ouders ook aangeven, hey, als alles wat er nu gebeurt, ga ik melden bij deze familieleden of deze mensen allemaal. Dat de schaamte ook een belangrijke protectieve rol kan spelen in het voorkomen van nieuw geweld.
En tot slot de laatste pijler is verzet.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, verzet, dat is dus eigenlijk het handelen. Waar het sowieso begint is dat ouders met elkaar overeenkomen, waar gaan we ons eigenlijk tegen verzetten? Want vaak zijn er wel 100 dingen waar ouders zich tegen zouden willen verzetten. En dat ze daar een prioriteit in gaan aanbrengen. Waarin je zegt, nou, deze 10% aan gedragingen, daar moeten we nu acuut wat mee. En dan heb je misschien nog een percentage waar je op termijn wat mee moet. En misschien is er ook een gedeelte wat je gewoon kan laten. Maar dat je daar niet alles tegelijk gaat doen, maar het belangrijkste eerst gaat doen. En dat je dan goed met elkaar gaat voorbereiden. Ook aan de hand van de pijlers die je dus al hebt, hoe gaan we dan om met als mijn kind toch weer hele nacht wegblijft en gaat dealen of overvallen gaat plegen of weet ik. Je kunt van alles bedenken wat onze jongeren dan gaan doen. Het is consequenties van het gedrag van de jongeren, maar niet vanuit straffen en belonen, maar vanuit liefde. Dus ik als ouder moet mij verzetten als jij 's nachts strafbare dingen gaat doen. Dus ik ga met mijn netwerk op zoek naar waar jij dan uithangt. En als ik jou op straat zie, dan spreken we jou aan en je vrienden. En dan zeggen we, hey, ja, wij maken ons heel erg zorgen. Nou, dat je dat soort dingen gaat doen. Dat je bijvoorbeeld langs koffieshops gaat met een foto van je kind. En zegt, ik vind het niet goed dat mijn minderjarige kind hier wiet komt halen. Dus als hij hier komt, wil je dan alsjeblieft mij bellen. Of wil je hem de toegang ontzeggen. Dat zijn allerlei negatieve consequenties. Maar wel vanuit, ik wil gewoon weten waar je dan bent. Of je veilig bent. Of dat het onveilig is. Moeten we wat doen? Moeten we je helpen?
Ja, het mooie is het ook wat een beetje inclusief zit in dat verzet, is ook dat je de oplossing niet oplegt of aandraagt, maar dat je de oplossing bij je kind laat. En daarmee heb je ook respect voor die autonomie, waardoor eigenlijk verzet van de jongeren, van ik ga er tegen in, want jij zegt mij dit, die doorbreek je daarmee. Dus, en dat vind ik wel het mooie. Je geeft aan, ik sta niet achter je keuzes. Ik sta niet achter de beslissing die je nu neemt. Ik vind dat gevaarlijk. Dat vind ik niet verantwoord. En ik ga me hiervan verzetten, of tegen verzetten. En ik verwacht van jou ander gedrag. Ja. En ik wil daar een oplossing voor. Zonder die gelijk op te leggen.
Nou, dat zijn dus die vijf pijlers. Hoe werkt het nu in de praktijk? Kan het naast elkaar worden afgewerkt? Of zit er een bepaalde volgorde in?
Ja, dat hangt soms ook wel een beetje van stijl van behandelaar af. Er zijn natuurlijk behandelaren die heel systematisch alle pijlers van voor naar achter afwerken. In principe staan ze allemaal naast elkaar en zijn ze even belangrijk. Persoonlijk ben ik wel geneigd om altijd daarin te steken waar de nood het hoogst is. Dus op het moment dat er heel veel agressieincidenten zijn en de veiligheid echt in het geding is, dan werk je als eerste aan de deescalatiepijler. Omdat je ook met ouders en het hele gezin wil kijken, hoe krijgen we het zo snel mogelijk veilig? Want als het niet veilig is, kunnen we eigenlijk ook de gelegenheid niet gebruik maken om de rest van de situatie eigenlijk beter te pakken. Dus dan kies ik ervoor om heel duidelijk die escalatievaardigheden beter pakken. Tegelijkertijd werk je aan soms ook alle pijlers wel een beetje tegelijk. Je brengt in gesprek meerdere ideeën naar voren en je probeert ze dan wat meer te categoriseren en je neemt vaak ouders zo mee in de structuur van het huis van die vijf pijlers. Dus dat is meer mijn manier. Ik denk op het moment dat er wat minder escalatie speelt, dan heb je wat meer de tijd en rust om ze ook veel meer zo stuk voor stuk heel categorisch af te werken.
Ja. Ik denk dat het goed is om te noemen dat het is een beetje een ongoing proces. Want tijdens de behandeling merk je ook, oké, voor de escalatie heb ik misschien ook wel meer netwerk nodig. Het is continu kijken, wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? Wat heb je nog nodig om te komen tot een aanpak? En dan gebruik je eigenlijk de pijlers als, dat ondersteunt jouw aanpak. Vaak merk je tijdens zo'n behandeling ook, oké, daar waren we kennelijk nog niet goed genoeg op voorbereid. Of de volgende keer zullen we dus moeten zorgen. Dus je bent steeds aan het bijsturen ook daarin. Ja. Dus het loopt eigenlijk een beetje door elkaar heen. En soms loopt het wat korter. Ja, het is echt op maat wat er nodig is. Ja. Ja.
Kun je aan de hand van een aantal voorbeelden ook schetsen wat het effect is van de methode in de praktijk?
Een voorbeeld zou kunnen zijn dat een jongere aan het dealen is op straat. Met allerlei volwassener jongeren omgaat en daar allerlei dingen voor, hand- en spandiensten voor verleent. En dat ouders hun netwerk verzamelen, familie, vrienden, en gaan surveilleren door de buurten. En inderdaad, zodra ze hun kind zien, aanspreken. En die jongens daaromheen aanspreken, zeggen, nou, wij zijn de oom van die en die en we maken ons ernstig zorgen over dat die misschien aan deal is en wie ben jij eigenlijk? En ja, heb jij daar ook wel eens zorg? Eigenlijk een soort vriendschappelijk, vriendelijk contact aangaat. Maar daarmee heb ik wel gezien dat de wat oudere criminele jongeren eromheen dan denken, nou, deze jongen die moeten we maar mijden. Want dat, nou,
hier zitten we hier, de familie achter.
Wij zitten niet te wachten op die familie en we zitten niet te wachten op al die ogen die op ons gericht zijn. Wat ik ook wel veel heb gezien is dat jongeren heel erg het contact proberen te vermijden. Dus überhaupt een gesprek aangaan, dat heel ingewikkeld is. En wat Mente net vertelde, dat die zinnen van wij verwachten van jou ander gedrag en wij willen van jou een oplossing. Dat doe je ook vaak door middel van een sit-in. Waarbij ouders vaak met hulp van een netwerk bijvoorbeeld op de kamer van de jongen gaan zitten en zeggen, niet met z'n allen, maar bijvoorbeeld de buurman zit beneden en er zit iemand op de gang. En de ouders gaan zelf op de kamer van de jongen zitten en zeggen, wij zijn niet blij met hoe dit gaat. We maken ons zorgen om je en we willen van jou een oplossing. En we blijven hier zitten tot jij een oplossing hebt bedacht. Dat is de sit-in, waar je eigenlijk een oplossingsverzoek doet aan de jongeren. Nou, en daarvan zie je wel dat jongeren daar of heel lacherig op reageren, of heel boos worden of weglopen. Omdat het is denk ik ook heel verwarrend voor veel jongeren dat hun ouders ineens niet gaan schreeuwen, niet meteen in alle valkuilen stappen van een conflict situatie, maar dat ze heel kalm met elkaar hem aanspreken en eigenlijk benaderen als iemand die zelf goed kan nadenken. Ja, dus het is denk ik ook vaak verwarrend voor jongeren en het vraagt dus ook een lange adem voor de ouders en de behandelaren.
Ik kan me voorstellen, ja. Mente, jij misschien nog een voorbeeld vanuit de praktijk?
Ja, we zien echt wel weer dat ouders in hun kracht komen. Het voorbeeld van wat je zegt, vaak drugsgebruik of drugsgerelateerd, dat zien we toch wel regelmatig terug. Zelf heb ik best wel veel situaties meegemaakt waarin jongere ouders mishandelen. Dat kan zijn dat ze dreigen met geweld op het moment dat ze geen geld krijgen. Het gaat niet alleen over zakgeld, maar geld wat ze buiten willen gebruiken. Dat kan zijn vanwege drugskopen of andere dingen. Maar daar is vaak niet altijd zicht op wat ze met dat geld doen. Mijn ouders worden onder druk gezet om dat geld af te geven. En je ziet dan vaak moeders die dan zeggen, het lukt me niet, want anders slaat hij de hele boel kort en klein. Dat wil ik niet laten gebeuren in mijn huis. Dus dan vanuit de lieve vrede bewaren, toch maar het geld afgeven. Maar daarmee zich ook machteloos voelen en zich toch een beetje gebruikt voelen in die hele relatie. En door het geweldloos verzet geef je ze eigenlijk ook weer een tool om weer in hun eigen kracht te komen. En die spiraal van geweld te kunnen doorbreken. En dat vraagt ook heel veel moed. In eerste instantie moed om de schaamte te doorbreken en daar hulp bij te vragen. En het kenbaar te maken wat er speelt. En het vraagt ook moed door die onveiligheid heen te gaan. Dus wat ga je doen op het moment dat je jongeren toch voor en je kind voor je staat en dreigt met geweld? Kan je wegstappen uit zo'n situatie? Kan je een keer niet toegeven en kan je andere mensen om hulp vragen? En op een ander moment duidelijk maken, juist als de situatie is gekalmeerd, duidelijk maken, hey, dit ga ik niet meer doen. Ik kan niet ingaan op eisen. En op het moment dat je die stappen in zo'n behandeling maakt, dan zie je ouders weer in hun kracht komen. En het haalt die machteloosheid weg. En dat vind ik altijd een heel mooi gegeven om in de behandelingen te zien. Dat wil niet gelijk zeggen dat een jongen nooit meer drugs gebruikt. Maar je ziet wel een soort verschuiving ontstaan in het gedrag. En dat begint vaak al door het geweld wat in huis afspeelt en dat afneemt.
Ja, ik denk ook bij dit voorbeeld kwestie ook al van lange adem.
Mm-hmm. Absoluut.
Ja. 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 Wat voor reacties krijg je als je begint met deze methode bij ouders? Wat zijn vaak eerste reacties? Gaan ze daar gelijk in mee of hebben ze zoiets van, wat vertel je me nou?
Het is heel moeilijk om dat aan de man te brengen. Vaak zitten we niet alleen met een ouder in de kamer, vaak zitten er ook andere mensen bij. En er zijn altijd wel stemmen in de menigte of geluiden die wat meer spierballentaal willen gebruiken. Van ja, maar als mijn kind dit zou doen, dan zou ik hem wel even morgens leren of dan zou ik hem wel een lesje leren. En de kunst is toch wel om die spierballentaal er een beetje uit te krijgen. En op een andere manier naar macht en kracht te kijken. En dat vraagt echt wel meerdere sessies om ouders daarvan te overtuigen dat het ook anders kan. Die spierballentaal is vaak ook in het verleden al vaker geprobeerd en op niks uitgelopen. Dus daar, op het moment dat je ze daar weer in terecht ziet komen, dan kan je die voorbeelden vaak ook wel weer aanhalen. En dat we echt zoeken naar een andere houding. Maar het vraagt veel geduld. Het vraagt ook een lange aanlooptijd om ouders in die materie te krijgen, zeg maar.
Is dat jouw ervaring ook, Chitten?
Zeker. Ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren hoe eng dit is voor ouders. Omdat je al zo bang bent en moe bent en eigenlijk heel veel taboe is geworden. Veel onderwerpen zijn taboe geworden, plekken in huis zijn taboe geworden. Sommige ouders durven niet eens meer met school te bellen om te vragen hoe het daar gaat. Want dan krijgen ze er daarna van langs. Dus het is nogal wat om dan te zeggen, ja, maar we gaan nu iets heel nieuws proberen, waarin je dus niet zelf die spierballentaal gebruikt, maar zegt, hey, ik wil graag dat dit anders gaat. Er ontstaat een heel andere, je zet dan echt een andere bril op met een andere taal, een andere lichaamshouding, een andere energie. En dat is denk ik voor heel veel mensen heel, heel eng. Ik zit ook meteen te denken, je hebt bijvoorbeeld ook een moeder en een stiefvader. En een stiefvader die al jaren op zijn handen zit en echt zich kapot frustreert. Dus het valideren van hoe zwaar het voor die mensen is en ook onderzoeken van, goh, wat zit er bij jou achter dat je deze aanpak nodig hebt? Het gaat over wat hebben kinderen nodig, maar ook wat hebben de ouders nodig om de kinderen dat te bieden en welke kwetsbaarheden worden er dan geraakt bij de ouders? Het gaat vaak over intergenerationele overdracht van trauma. Dus mensen reageren vaak ook uit trauma of gehechtheidsontwikkeling die zelf ook kwetsuren hebben opgelopen. Dus daar moet je aandacht voor hebben. En wat ook vaak nog zwaar is, is dat je als je mensen dan mee hebt en je gaat bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst organiseren, daar zitten dan ook vaak weer familieleden bij, buren bij, die ook die denken, nou, wat is dit voor onzin? Wat gaan jullie deze arme mensen laten doen? Jullie zijn helemaal gek geworden. Is dit hulpverlening?
Ik krijg een uitdaging.
Ja, dus dat is echt zweten om daar dan. Ja. En gelukkig heb je vaak dan al dat ouders zeggen, nee, maar we willen dit echt gaan proberen. Ja.
En de kunst met zo'n netwerk is dat je de ouder in charge houdt. En niet dat een oom het overpakt, et cetera. Nee, het is juist belangrijk dat je de ouder weer in de kracht zet.
Ja. Ja.
En naast het werk als behandelaar geven jullie ook de training voor het werken met geweldloos verzet aan de collega's van de Waag. Wat moeten jullie collega's nu echt hebben geleerd of meenemen na afloop van de training?
Ja, die vind ik altijd wel mooi. Zelf ben ik ook wel door een heel proces gegaan, zeg maar, toen ik met deze methode in aanraking kwam. Want het vraagt echt wel een andere mindset, een andere visie. En ik denk waar de training doorspekt van is, is eigenlijk deelnemers meenemen in deze visie. Zodat je dat ook echt kan voelen en kan uitdragen. Het is geen trucje wat je leert. Het is echt een visie die je voorleeft en ook op die manier eruit oefent. Ja. En als we dat kunnen bereiken in de training, dan denk ik, nou, dan hebben we iets goeds kunnen overbrengen.
Ja, ja, en lage lat. We hadden onze voorganger, Paul Jacobs, gaf samen met Anita, hebben ons ontzettend goed geholpen om zelf trainers te worden hier, want die hebben zelf de training heel lang gegeven. En Paul zei altijd, je moet eigenlijk een lage lat hebben, of een hele hoge lat, dan kan je er altijd onderdoor. Maar je moet mild zijn voor jezelf, ook als behandelaar, want het is nogal wat er gebeurt en wat er op je afkomt, welke verwachtingen ook op jou als behandelaar afkomen. Omdat er gewoon heel veel zorgen zijn over de situatie waar het gezin zich in bevindt. Om te kunnen voorleven aan die ouders dat je ook mild moet zijn voor jezelf. Om dit te kunnen volhouden, moet je dat voor jezelf ook doen. Dus je hebt elkaar ook nodig als team. Dus dat parallelproces wat er eigenlijk de hele tijd plaatsvindt, dat daar aandacht voor is. Ja.
Okay. En denken jullie dat de methode misschien ook toepasbaar is in andere zorglijnen van de WAAG?
Ja, ik denk het wel. We hebben het wel eens eerder zo binnen de WAAG gehad over in hoeverre kan je dit ook binnen de huiselijk geweld zorglijn neerzetten. Uiteindelijk gaat het over dat je in de spiraal van geweld, hè, met elkaar en de dynamiek waarin je met elkaar gevangen zit, om die te doorbreken. En ik denk op het moment dat je deze houding kan zien en deze visie kan hebben, dan kan je de partij zijn die deze cirkel doorbreekt. Je hebt twee mensen nodig om een conflict te hebben. Je hebt er maar eentje nodig om eruit te kunnen stappen. En dat is wel belangrijk en dat zie je in deze methode heel erg terug. Dus ik geloof ook zeker dat binnen huiselijk geweldsituaties, we hebben het nu heel vaak over ouders en kinderen, maar dat kan ook tussen partners zijn waarin je dit heel goed kan toepassen.
En zie je dat ook zo, Chitta?
Ja, ik werk veel met EFT binnen huiselijk geweld. En dat heeft.
Waar staat dat ook weer voor?
Emotionally Focused Therapy. En dat heeft best wel wat raakvlakken hiermee. Want dat gaat inderdaad over hoe stap je uit die cirkel? En hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel en je eigen emotieregulatie. En je binnen huiselijk geweld heb je ook dat ouders inderdaad kinderen hebben waar ze heel veel moeite mee hebben. En dan, ik heb dan meteen iets aan deze methode. Ik denk dat het zeker goed toepasbaar is daar. Ja. 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 Het is wel zo, het is wel goed om te noemen dat geweldloos verzet en verbindend gezag, dat op zich ook een soort behandelmethode is waar je wel 9 maanden minimaal mee bezig kan zijn voordat het wat op begint te leveren. Dus dat het niet het is inderdaad geen trucje wat je er even bij kan halen. Het is echt een methode, een visie die je kan doorvlechten in je behandeling.
En misschien ook vaak niet echt met een einddatum. Of
nee, het is een blijvend proces wat je moet blijven onderhouden. Ja, dus dat is zeker zo, ja. Ja.
Ja. En we hebben het nu de hele tijd gehad, hè, over de methode en toepasbaar in jullie werk. In relatie met ouders vooral, focus op ouders. Maar hebben jullie zelf in jullie privéleven ook iets aan deze methode?
Ja, zelf wel. Ik ben vader van 3 kinderen. En als vader zijnde ben ik natuurlijk zelf ook door een heel leerproces gegaan van hoe voed je op, wie ben ik als vader. En gek genoeg neem je ook je eigen ideeën mee van hoe je zelf bent opgevoed en hè, wat neem je mee. En het idee van, het lukt even niet, mijn kind luistert niet. Op het moment dat ze klein zijn, nou, zeker in die kleuterpeuterjaren, hè, waarin ze kunnen stampvoeten, ben je geneigd ook nog wel eens een keer kind op de trap te zetten of op een kamer en denk je, dit werkt toch niet. En het is toch een grote zoektocht als ouder. En op dat moment was ik ook heel veel met geweldloos verzet bezig. Ik denk, dat vraagt van mij een andere houding. Ik ben dat veel meer gaan toepassen en milder geworden voor mijn gevoel. Dat ik veel meer vanuit mildheid kan kijken naar boosheid in plaats van daar gelijk op te reageren. En het geeft mij de mogelijkheid om veel meer te wachten. Nou, jij bent boos, jij gaat een strijd met mij aan, maar het is niet mijn strijd met jou. Dus ik heb geduld, ik wacht tot je bent afgekoeld en dan kunnen we weer verder. Zonder in die rancuneuze houding te stappen van een kind verdient straf, want dan leert hij wel. Nee, het gaat veel meer over het contact. En juist als die emotie even van de baan is, dan kom je weer in dat contact en kan je samen naar een oplossing zoeken. En dat vind ik zelf een hele fijne methode. Want je zit wat minder in die onmachtssituaties.
Mooi om te horen. Chitten, voor jou hetzelfde? Of,
Ja, ik ben net pas voor het eerst vader geworden, 3 maanden geleden. Dus wat ik wel meteen merk is, oh ja, als ouder kan je heel moe zijn. Haast hebben, het druk hebben, een mindere dag hebben. En dan de mildheid hebben voor jezelf. En kunnen denken, wacht even, wat is echt belangrijk? Pick your battles. Ik neem hier nu de tijd voor, zolang als het duurt. Hè? Eigenlijk wat mensen vaak in de training heeft gebruikt, een heel mooi voorbeeld van, jij bent nu boos, ik ben hier. Zolang als je boos bent en ook daarna ben ik hier. En dus die gedachte, dat is ook, daar word je zelf meteen rustiger van. Ik hoef het niet op te lossen. Het duurt gewoon zolang als het duurt. En ik moet gewoon doen wat er dan nodig is en er zijn. En dat proces ondersteunen. Dat is een hele fijne beginsituatie of zo'n uitgangspunt. Dus ik pluk daar meteen wel wat vruchten van, ja. Met een hele grote slag om de arm, hè. Ik moet het nog heel lang volhouden.
Heel goed.
Nou, mooi is ook dat hele je lange in contact blijft, hè. Ja. Denk ik, in die momenten van emoties kan je heel erg mooi in contact blijven. Ik denk bij onze jongeren, binnen het werk is dat vaak anders, want dan moeten we echt wel kijken naar de veiligheid. Dus soms moet je ook even uit het contact daarin. Maar ik denk, ja, in mijn eigen opvoeding zijn die situaties gelukkig niet zo groot. En dan hou je die binding. En ja. Dat is wel mooi, dat je er altijd weer op terug kan komen. Ja.
Nou, Mente Chitter, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik kreeg een heel interessante inkijk in de methode, geweldloos verzet. Hoe jullie die toepassen en ook de training die jullie aan collega's geven. En jij bedankt voor het luisteren naar de DVZS podcast. Wil je meer weten over De Waag? Kijk dan op www.dewaagnederland.nl. Tot de volgende DFZS-podcast.